Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hof uit Rhenen zal voorgaan. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 5, vers 1. Komt nu met zang en roert de snaren. En ook vers 8. Wij wachten stil op Gods ontferming. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. En de kerkraad wenst u en jou, hier in de kerk en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van de Heere Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 84, vers 1 en vers 6. Wij noemen u Psalm 84, vers 1. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der lege schare God, zij mij uw huis en tempel zang en het zesde, want God de Heer zo goed, zo mild, is allen tijden zon en schild. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Zesde vers van Psalm 19. Dat willen we samen zingen nadat we geluisterd hebben naar de woorden uit de wet des Heren. Gemeente, stellen wij ons dan ook vanmorgen onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is. Of van wat beneden op de aarde is. Of van wat in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor ook niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel, dat betekent zomaar, om niet gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw vee niet, de vreemdeling die binnen uw poorten is niet. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee, al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn slaaf niet, zijn slavin niet, zijn rund niet, zijn ezel niet. Nog iets wat van uw naaste is. En toen later aan de Heer Jezus, toen hij op de aarde was, gevraagd werd, nota bene door de mensen die er verstand van hadden, en door de schriftgeleerden en door de farizeeërs. Toen werd aan de Heere Jezus gevraagd, Heere, wat is nou het belangrijkste van de wet? Van wat Mozes ons geleerd heeft. Waar gaat het nou om? Wat is nou de kern? Toen heeft de Heere Jezus dat samengevat. En die heeft gezegd, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. De Heer God liefhebben boven alles. En het tweede, daaraan gelijk, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden, God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf, daar hangt alles aan wat Mozes ooit geleerd heeft en wat de profeten altijd verkondigd hebben. Amen.
Thank you.
Laat ons samen een zegen vragen over de dienst van deze morgen. Getrouwe God, hemelse Vader, zo mogen we ook aan de morgen van deze dag tot u komen in ons gebed. En zo zijn we als gemeente naar uw naam genoemd, hier op deze plaats bij elkaar gekomen. En heren, we sluiten onze ogen, we vouwen onze handen, omdat wij allereerst uw grote naam willen dankzeggen dat u ons hier samenbrengt. Heren, dat we deze nieuwe dag uit uw hand mogen ontvangen. Deze nieuwe week uit uw handen mogen ontvangen. Heren, dat u ons bewaard heeft bij dit leven. Een wonder van uw genade en uw trouw. Maar heren, we zijn ook samengekomen in de kerk. En dat mag ook een huis van gebed zijn. Want het is juist de plaats waar u tot ons wil spreken op een bijzondere wijze. En zeker op deze zondag. Heren, want daarom hebt u een dag gegeven waarop wij ons op een bijzondere manier in uw dienst zouden begeven. We zullen elke dag in uw dienst staan, maar op zondag mogen we dat doen ook in de samenkomst van de gemeente. Door uw naam aan te roepen, u te loven en te prijzen, heren, en u groot te maken. Maar ook te horen, heren, wat u tot ons wil zeggen. En dat hebben we vanmorgen ook al mogen horen. We hebben u lof gezongen, heren, want u bent het waard om die lof te ontvangen. Was u het niet die in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus, tot ons gekomen bent om ons te zegenen, naar dat u het beloofd heeft dat u ons zou zegenen. Heren, we danken u daarvoor en we bidden u of u zo ook bij ons wil zijn in deze dienst. Want we hebben ook de woorden van uw wet gehoord. En we hebben het beleden in ons zingen. O bron van hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Heren, want er kan zoveel tussen u en ons instaan dat u ons niet bereiken kunt, met name juist datgene waarin wij u niet dienen. En we bidden u, wil dat genadig vergeven, heren, maar leer ons ook daar zodanig mee om te gaan dat we die zonde ook nalaten, dat we dat niet meer zullen doen en dat we zullen leven zoals u het ons geboden hebt, om het maar samen te vatten, zoals de Heere Jezus dat gedaan heeft, dat we u lief hebben met al onze krachten, met al wat er in en aan ons is, dat we u dienen, heren, omdat wij u lief hebben en dat we daardoor ook onze naasten zullen dienen. En heren, als het daar dan fout is gegaan in de week die achter ons ligt, bidden wij u, vergeef het genadiglijk en zie ons aan in de Zoon van uw liefde. En heren, dan willen we straks met elkaar ook de Bijbel lezen, uw heilig woord. En ook daarin, we kunnen misschien de verhalen wel navertellen, omdat wij ze kennen, omdat we weten waar het over gaat, heren. Maar er is nog zoveel wat u daardoor aan ons wil overbrengen, dat we daar uw heilige geest voor nodig hebben. Want hoe zouden we dat zelf kunnen doen, heren, wanneer we het elkaar vertellen? Het is nodig dat juist uw geest uw woord in onze harten legt, opdat het daar vruchten zal voortbrengen van geloof en van bekering. Opdat het ons werkelijk zal leiden, want daar gaat het u om. Dat we uw woord, heren, gebruiken en toepassen in ons leven, opdat wij daardoor meer en meer uw naam zullen verhogen in het leven. Heer, en zo zijn we vanmorgen samengekomen en we realiseren ons dat wij dat niet alleen zijn hier in de kerk, maar ook degene die met ons meeluisteren, degene die misschien later nog met ons verbonden zullen zijn. En we zijn niet de enige gemeente die samenkomt, Heer. Er zijn zoveel meer gemeenten die rondom uw woord samenkomen. Wij bidden u voor uw kerk hier in deze provincie, in dit land, heren, in de wereld, wilt u geven waar mensen rondom uw woord samenkomen, dat ze gezegend mogen worden in en door uw woord, opdat zij mogen ervaren elke dag weer de rijkdom van de veelvoudige genade die u daarin uitdeelt. Zo, Vader in de hemel, komen we tot u. En we willen u bidden, zegen ons zo ook in de bediening van het woord. Zegen zowel wanneer wij luisteren als wanneer wij te spreken hebben, opdat we ook daarin iets mogen merken van uw grote liefde, en van uw trouw. Heere, dat we als het ware daar telkens weer verwonderd over raken. Dat u door uw woord ook ons op het oog heeft. En dat u uw genadepijlen richt, uw liefdepijlen richt op ons persoonlijk. Heere, we danken u daarvoor en we bidden u dat dat ook vanmorgen door deze dienst heen het geval zal mogen zijn. Wees zo bij ons, zegen ons en haal alle belemmeringen weg. Breek het werk van de boze af, Heere, opdat alleen uw naam zal mogen triomferen. We vragen het u uit genade, omwille van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar vanmorgen een gedeelte lezen uit de Bijbel. En we willen dat vanmorgen graag doen uit het eerste boek der Koningen. Het eerste boek Koningen. En we lezen daar het 16e hoofdstuk. Eén Koningen 16. En we lezen dat hoofdstuk vanaf vers 29 en we lezen dan door naar hoofdstuk 17, het zevende vers. Dus 1 Koningen 16 vanaf vers 29. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. En Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan allen die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, was het gering dat hij in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. En hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij in Samaria gebouwd had. En ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. En in zijn dagen bouwde Giel uit Bethel Jericho weer op. En op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan. En op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua de zoon van Nun. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek Krit zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. En hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. En hij ging wonen bij de beek Krit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Zover de lezing van de schrift van morgen. Wij willen met elkaar overdenken uit dit gedeelte, in het bijzonder vers 3. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. Elia aan de beek Krit. En wat dat voor hem betekent wanneer hij zo wordt weggehaald uit zijn bestaan, uit zijn leven, en dan terechtkomt op zo'n eenzame plaats, die woestijnervaring. Voor we daar met elkaar over na gaan denken, gemeente, willen we eerst nog samen zingen. We doen dat uit, nou moet ik goed kijken, op toonhoogte. Nee, nee, nee. 261. Is dat de nieuwe? Die staat erop. 205. Oh, dat is het. 205. 205, 1, 2 en 3. O Heer, verberg u niet voor mij wanneer ik mij verberg voor u. Dan gaan we zingen. 1, 2 en 3 ter toeleiding tot de prediking. Gemeente, zonder nadere aankondiging zingen we na de verkondiging uit Psalm 33 het 11e vers. Psalm 33 vers 11. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden vanmorgen wellicht ook, luisteraars thuis, samen zijn we gemeente des Heren. Deze week las ik een klein stukje over Ariel Sharon. Ariel Sharon, dat weet u waarschijnlijk nog wel, en onze jongsten in de kerk die zullen dat niet meer weten of vergeten zijn, of die hebben er nooit van gehoord. Die was tot januari 2006 premier in Israël. Maar toen werd hij getroffen door een herseninfarct. En sinds die tijd lag Sharon in coma, totdat hij op 14 januari 2014 is overleden. Je hoorde de laatste jaren eigenlijk niks meer van hem. En ook in Israël scheen hij wel een beetje vergeten te zijn. En gemeente, dat heb je wel vaker. En mensen komen heel prominent in het nieuws. Ze winnen een hele belangrijke prijs, of ze hebben een hele belangrijke wedstrijd op de naam geschreven, of ze hebben een belangrijke positie in het land. Maar net zo snel als ze op het toneel verschijnen, verdwijnen ze ook weer van het toneel en uit de publiciteit soms. Want ze maken toch de verwachtingen niet helemaal waar. Hoewel dat in het geval van Sharon, dat kan je niet zeggen, want dat wat had te maken met zijn ziekte. En vervolgens dient zich dan, zo gaat het toch door de bank genomen, dan komt er weer een andere ster. En dan zijn er weer andere ontwikkelingen. En het leven gaat allemaal door. Hoe dan ook, het wordt stil rond iemand. En voor je het weet is iemand helemaal vergeten. En nou denk ik maar zo, dat zal toch voor Elia, over wie wij vanmorgen zo gelezen hebben, dat zal toch voor Elia ook niet zo gemakkelijk geweest zijn, zou je toch denken. Eerst dat geweldige optreden voor koning Achab. Want dat was wat. Dan sta je daar als eenvoudige profeet. En dan zeg je tegen de koning van Israël: zo waar de Heere, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, daar zal deze jaren geen dauw of regen komen, tenzij op mijn woord. Ik zat erover na te denken, ik denk, ja, dat is profetisch spreken, hè? Dat is profetisch spreken, dat zou ik niet eens kunnen. Maar Elia staat er voor de koning van Israël. Het zal droog worden. En opeens staat hij daar inderdaad. Een geweldig ingrijpende boodschap die hij brengt. Geen dauw, geen regen. Nou, u weet wat dat betekent. Dat is droogte. Dat zijn mislukte oogsten. Dat is hongersnood. Een boodschap die de koning en zijn hele hofhouding, ja, een boodschap die het hele land doet sidderen op zijn grondvesten. Daar moet je toch niet aan denken. Dat het in die contraien waar het al zo droog is, dat het 3 jaar lang niet zal gaan regenen en dat er geen dauw zal zijn. Maar net zo radicaal als Elia verschijnt, zo grondig is hij daarna weg. Hij lijkt wel van de aardbodem verdwenen te zijn. Hij is uit de schijnwerpers en hij is in zekere zin onvindbaar ver weg. Ik had me dat eigenlijk nooit zo gerealiseerd, want andere aspecten van zijn leven zijn eigenlijk veel bekender. Het beeld dat ik en misschien u of jullie ook wel van Elia bij je dragen. Dat is dat beeld van een indrukwekkende profeet. Hè? En ik kan er niet omheen. Ik heb daar in Israël dat beeld ook op de Karmel gezien van die Elia, torenhoog, zo'n grote man. En dat beeld heb ik een beetje voor me. Indrukwekkende profeet. Ik denk dat dat voor de meeste van ons geldt. Elia is nadrukkelijk iemand die tot de verbeelding spreekt. Want later in het Nieuwe Testament, dan wordt hij ook niet voor niks vergeleken met Johannes de Doper. En dan denken we, ja, nou, zo'n soort figuur was het ook inderdaad. Johannes, hè, iemand die zonder compromissen het woord van God bracht, die er niet omheen draaide. Hij die de mensen heel direct voor God plaatste en die de mensen opriep om te geloven en zijn leven aan God te geven. Dat was een krachtige persoonlijkheid. Iemand om ontzag voor te hebben. En dat is Elia ook. Op de Karmel, dat verhaal hebben we nou niet gelezen, dat komt eigenlijk nog hier vlak daarna. Op de Karmel hoor ik hem spotten met de afgodendienst van de Baal. En radicaal spreekt hij koning Achab aan op zijn overtreden. Hij is iemand die bepaald niet een blad voor de mond neemt. In het apocryfe boek Jezus Sirach, daar staat: Elia brak uit als een brand en zijn woord was een toorts, laaiend in de duisternis die alom heerste. Iemand om te vrezen, iemand om tegenop te kijken. En toch, gemeente, heeft Elia ook een hele andere kant. Hè? Want Elia is kennelijk ook een man die, ja, die in de put kan zitten. Zomaar in de put kan raken. Want na dat hoogtepunt op de Karmel, bijna letterlijk een hoogtepunt, hè, volgt dat dieptepunt wanneer hij in de woestijn zit. En wat zegt hij dan tegen de Heere? Heere, neem mij maar weg, want ik zie absoluut geen toekomst meer. Dit loopt helemaal vast, dit is niks meer. Ik ben nog maar de enige die u dient. En daar zie je die grote man. Daar is een heel klein mensje geworden en heel kwetsbaar en heel broos. En dan denk ik dat wanneer Elia zou horen dat we een prekenserie over Elia zouden, over hem zouden houden, dat hij zou zeggen, maar dat moet je niet doen. Dat is geen goed idee. Dat moet je niet doen. Hij zou denk ik zeggen, je moet niet over mij spreken. Maar je moet het over mijn God hebben. Want daar ging het Elia ook om. Daar ging het hem in het bijzonder om. Niet om hemzelf, maar om de God die hij diende. En op heel veel momenten merk je dat dan ook. Maar eigenlijk direct ook aan het begin van hoofdstuk 17. Ik weet niet of u dat zo is opgevallen. Maar in dat eerste vers van hoofdstuk 17... Ineens is Elia daar. Hè? Het ging over Achab en ineens in hoofdstuk 17 is Elia daar. Hij wordt nauwelijks geïntroduceerd. En we horen helemaal niet over de manier waarop Elia geroepen is tot profeet. We horen niks over zijn achtergrond. We horen niks over zijn leeftijd. We horen niks over zijn familie. De schrijver van het boek Koningen vindt dat kennelijk ook allemaal minder belangrijk. En Elia zelf begint er ook niet over. Hij wijst helemaal van zichzelf af. Hij zegt, luister naar het woord van God. Daar is het mij om te doen. En dat zit eigenlijk ook al heel mooi in zijn naam. Een belijdenis op zichzelf zou je kunnen zeggen. Elia, mijn God is de Heere, Elia, betekent dat. In die naam van Elia zit eigenlijk zijn hele programma verborgen. Mijn God is de Heere. In een notendop is het duidelijk waar het Elia om te doen is. Want terwijl in Israël de afgodendienst meer en meer terrein wint, terwijl steeds meer mensen zich buigen voor de Baals of voor welke goden dan ook, dan daar treedt Elia op. Mijn God is de Heere. Mijn God is de God van het verbond. De levende God, de God van Abraham en van Isaac en van Jacob. Elia. Misschien hadden zijn ouders hem die naam wel gegeven als een belijdenis die totaal inging tegen de trend van die tijd. Of misschien, we weten het niet, heeft Elia die naam aangenomen toen hij begon met zijn werk als profeet. Hoe dan ook, het is een treffende naam. En ook als je let op de manier waarop Elia optreedt en de tijd waarin die optreedt. Dat is zo rond de 9e eeuw voor Christus, zeg maar rond 860 voor Christus. We lezen in de Bijbel dat koning Achab aan de macht is gekomen. Er staat tot twee keer toe dat hij zijn vader Omri opvolgde. Nou, dat is allemaal niet zo vreemd, dat gebeurt wel vaker, dat de zoon de vader opvolgt. En uit de schets die zo aan het einde van het 16e hoofdstuk wordt gegeven, dat we samen ook gelezen hebben, dan merk je ook direct wat voor type koning deze Achab was. In dat korte stukje, daar staat min of meer tot twee keer toe dat Achab zich slechter gedroeg dan al zijn voorgangers. Dat is natuurlijk niet best, hè, als dat van je opgeschreven wordt. Dat jij nog slechter bent dan al diegenen die al slecht waren en die voor je waren. Hij overtreft alle records in slechtheid. En dan gaat het over een aantal dingen. En die hebben we ook samen gelezen. In de eerste plaats, zo staat er, volgt Achab de zonde van Jerobeam, staat er in vers 31. Jerobeam, nou eigenlijk moet u wel een beetje Bijbelse geschiedenis kennen, maar ik zal het niet allemaal vertellen, maar Jerobeam, dat was de eerste koning van het Noordrijk. He, u weet dat David en Salomo, die hadden het hele gebied in de macht. Maar toen is er een scheuring gekomen naar Salomo. Toen is er een Noordrijk, 10-stammenrijk, en een zuidelijk, een 2-stammenrijk gekomen. En Jerobeam was de eerste koning van dat 10-stammenrijk. En om te voorkomen dat de mensen nou van dat 10-stammenrijk naar dat 2-stammenrijk gingen, naar Jeruzalem, want dat lag in dat 2-stammenrijk. Toen had hij wat bedacht, die Jerobeam, die zegt, weet je wat, ik bouw in het noorden van dat 10-stammenrijk een offerplaats. En in het zuiden, in de buurt van Jeruzalem, maar niet in Jeruzalem, in de buurt van Jeruzalem. En daar heeft hij stierkalveren naartoe gebracht. En daaromheen heeft hij een alternatieve eredienst gevormd. Hij heeft daar priesters aangesteld. Hij heeft daar alles klaargemaakt, zodat de mensen God konden dienen. Bovendien had hij ook gezegd, mensen, jullie mogen ook thuis offeren. Als je dat leuker vindt, dan moet je dat maar doen. Terwijl God dat in het verleden juist verboden had. Want hij zei, u moet opgaan naar het heiligdom. En Achab, hij trok zich daar allemaal niks van aan. Van al die geboden van God, Achab deed net alsof hij wou zeggen, daar heb ik niks mee te maken, daar sta ik boven. Ja, dat had die Jerobeam ook al gedaan. Die ging zijn eigen godsdienst vormen. En Achab, die maakte het nog gekker. Hij brak daar niet mee. Hij verergerde dat nog eens. Maar er is nog meer. En dat hebben we samen ook gelezen. Achab trouwt namelijk ook nog eens met een prinses uit Fenicië, namelijk Izebel. De dochter van Etbaal staat er in de Bijbel, de koning van de Sidoniërs. Waarschijnlijk had dat huwelijk een politieke achtergrond. Fenicië was een machtig land, een volk van zeevaarders. En Israël die zou er vast en zeker ook wel beter van worden van zo'n bondgenootschap. Alleen Izebel diende wel een andere god. Nou, dat kan in een relatie heel ingewikkeld zijn. Kijk, als je verkering krijgt met iemand uit een andere kerk, dan is dat soms al heel lastig. Want dat sluit niet altijd helemaal aardig bij elkaar aan. En dan blijken soms, nou ja, op zich nog niet eens zulke hele grote verschillen, toch best al wel spanning op te roepen. Maar als je verkering krijgt met iemand die ongelovig is, of die heel die kerk niet kent, of een totale andere religie heeft, dan wordt het wel heel erg moeilijk. Als je het over de meest belangrijke dingen van het leven, als je daar een andere opvatting over hebt. Gelukkig, soms gaat het ook wel goed. Dat zie je soms ook. En dan raakt een ongelovige partner, die raakt betrokken bij de kerk, bij het geloof. Dat heb ik ook gezien. Dat is mooi. Mooi als het zo gaat. En soms denk ik wel een wonder, dat het dan zo ook nog weer kan gaan. Maar toch staat het er niet voor niks in de Bijbel, dat de Bijbel daar meestal kritisch over spreekt, over dit soort relaties. Zo'n gemengde relatie, dat heeft een heel groot gevaar in zich. En nou zie je bij Agab, eigenlijk ook heel goed op wat voor manier dat ook helemaal fout kan gaan. Want Izebel, die wil haar godsdienst absoluut niet loslaten. Integendeel. Je krijgt uit het verslag sowieso het idee dat Agab niet zo bar geïnteresseerd is. Terwijl Izebel, die is juist heel missionair. Want dat zie je dan ook nog eens soms, hè? Ja, het is een beetje fout gegaan of het is anders gelopen. Het heeft ook te maken met hoe sta je er zelf in. En wat is bij jezelf het hart, het been van je geloof? Hier gaat het dus helemaal fout. En zo krijgt zij bij Agab het voor elkaar dat hij een grote tempel voor Baal laat bouwen. En dat er honderden Baalpriesters worden aangesteld. En zij doet er alles aan om de dienst aan de Here te dwarsbomen. En Agab, die laat het geworden. Die vindt het wel best, joh. We maken er druk over. Nou, dat is het tweede waarvan de Bijbel zegt, daarin is Agab ongehoorzaam. En dan is er nog een derde punt. Want daar wordt ook in de Bijbel gezegd, het feit dat hij Jericho liet herbouwen. Ooit had God gezegd dat die stad Jericho, dat die niet herbouwd zou mogen worden. Ik lees u die tekst uit Jozua 6. In die tijd liet Jozua het volk zweren: vervloekt is die man voor het aangezicht van de Here die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. Strategisch gezien, was het echter inderdaad wel verstandiger misschien om Jericho te herbouwen als poort naar Kanaan. En je kan je daar strategisch, politiek alles bij voorstellen. Maar de Heere God had gezegd, vervloekt is degene die dat doet. Want door Jericho te herbouwen als vestingstad, zouden de koningen van Israël juist laten zien dat ze niet geloofden in de redding van hun God. Dat ze niet geloofden, dat ze hun redding niet van God verwachten. En ze bouwden op sterke muren. En ze bouwden op sterke legers. Maar de God van Israël, ja joh, is wel mooi, maar wat moet je daarmee? En Achab liet zich daar dus allemaal niets aan gelegen liggen. Hij trekt zijn eigen plan en hij geeft Giel toestemming om Jericho te bouwen. Als je dat nou allemaal bij elkaar optelt, dan voelt u ook wel aan en jullie ook wel aan. Eigenlijk, dit moet misgaan, dit moet mislopen, dat kan toch zo niet? Als je op die manier bezig bent. En dan opeens, hoofdstuk 17, dan komt Elia aan. Opeens spreekt God. Jarenlang had die zonde voortgewoekerd, totdat de maat vol is. Het is genoeg. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zal er deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Wel apart een beetje dat Elia er in dit gedeelte helemaal niet bij vertelt wat er volgens God allemaal dan precies verkeerd is gegaan. Hè? Wat dan het probleem is. Vaak doen de profeten dat wel. En dan worden die zonden heel concreet benoemd. Maar hier blijft dat open. Waarschijnlijk omdat Achab ook wel heel goed wist waar het op vast zat. Hij hoeft er alleen maar aan herinnerd te worden. Elia, een radicale profeet. Ik zat er wat over na te denken toen ik mij nog eens de titel van een EO-programma herinnerde. Misschien herinnert u zich dat ook nog wel. Loopt een man over het water? Heb je die term zo wel eens gehoord? En ja, dat is een jaar of wat geleden. Dat is al wel een paar jaar geleden. Daar werd een hele rel met dat programma. Arie Boomsma die was daarbij betrokken. En die Arie Boomsma die had een cabaretier uitgenodigd. En die zou moeten spreken over de Heere Jezus. En dan zouden ze daarna met elkaar over zijn conferentie in gesprek gaan. Nou, daar is een heleboel kritiek op gekomen, want heel veel mensen, ook leden van de EO, die vonden dat maar niks. En ja, toen is dat format, zeg maar, dat is van de tafel geveegd, dat programma is afgelast en uiteindelijk is Arie Boomsma bij de EO vertrokken. Dan gaat het me niet om die mensen, maar over de worsteling die daarachter zit. En dat voelen we denk ik allemaal wel aan. Wat is nou de goede manier om mensen in onze tijd te bereiken met het evangelie? Moet dat op de Elia manier, zal ik maar zeggen? He, scherp, radicaal, confronterend, er tegenaan. He? Of moet je dat doen in de vorm van een gesprek, van een dialoog? Nou, dat blijft denk ik spannend ook voor de ouderlingen, hoe je dat nou regelt bij de mensen thuis. Hoe organiseer je dat nou? Wat is nou slim? Maar als je dat in de vorm van een dialoog doet, want het is niet alleen uw worsteling, de mijne net zo goed hoor. Als je dat in de vorm van een dialoog doet, dan denk ik wel eens, ja, wordt het nou niet al te vrijblijvend, hè? Want wat zeg je uiteindelijk nog dan? En doe je dan niet te snel water bij de wijn? Ja, het is wel aardig dat je met elkaar in gesprek bent. De een zegt, ik denk er zus over, een ander denkt er zo over. En nou ja, drink een bak koffie. En dat is het dan, hè? Hoe pak je dat nou aan? Want je kunt toch ook te ver gaan om de mensen tegemoet te komen. Heb ik wel eens gehad, hoor. Dat ik denk, ja, heb ik nou eigenlijk wel gezegd wat je had moeten zeggen? He, omwille van de lieve vrede denk je, ja, ik wil ook geen trammeland hebben, weet je niet. En dan, ja, toe maar, de volgende keer dan misschien, hè? Ja. Het zou denk ik heel goed zijn om daar bewust ook over na te denken. Hoe doe je dat nou? En het zou ook heel goed zijn om daar de Heere God wijsheid om te vragen. Om in gebed te gaan, om ook dat te leren. Want als het gaat om het getuigenis van christenen vandaag in de samenleving, dan kun je die Elia-manier, die kun je niet zomaar één op één kopiëren. Daar kijk je raar van op, want dat kan toch zo niet. En dat profetische van Elia, dat richt zich allereerst tot het volk van God, tot Israël. En Achab behoorde tot dat volk. Het hoorde bij het verbond van God. Maar hij leefde daar niet naar. Hij kende de schriften, althans, dat mag je aannemen, hij was er van huis uit mee grootgebracht. Hij had een basis waarop hij aanspreekbaar zou zijn, zou je mogen verwachten. Bij mensen die van buiten afkomen, die nergens van af weten, ja, ligt dat natuurlijk heel anders. Om zo te zeggen, die scherpe profetische prediking van Elia, die richt zich allereerst op Achab, die richt zich allereerst op de kerk, niet direct op de wereld. Meer op jezelf dan op je ongelovige collega. Zeker in dat geding op de Karmel zal dat ook duidelijk worden. Dan vraagt Elia ook aan mij, dan vraagt Elia aan Israël, aan het volk van Israël. Waarom hinkt u op twee gedachten? Want dat is natuurlijk een probleem. Wij hinken op twee gedachten. En Elia die stelt daar die vraag, waarom kiezen jullie niet radicaal voor de Heere God, voor de dienst aan de God van Israël? Je kunt die scherpe prediking van Elia niet zomaar één op één als model gebruiken voor de manier waarop wij vandaag in de wereld staan. Ja, sterker nog, als ik dat op me laat inwerken, wat we er als kerk en als gemeente zo de laatste jaren, wat we hebben bereikt met ons getuigenis, met ons staan in de wereld, dan denk ik wel eens, jongens, wat is het geworden, hè? Want als u daar nou antwoord op zou moeten geven, hoe zou u dat dan beoordelen? Natuurlijk, er zijn momenten dat de kerk geroepen wordt om profetisch de stem te verheffen. Ze mag niet zwijgen, maar zou het, gelet op de situatie waarin de kerk terecht is gekomen op dit moment, ook niet eens goed zijn om een poosje het zwijgen ertoe te doen? Om onze daden te laten spreken. Ik hoor soms veel te veel. Professor Bram van de Beek zei eens, de vroege kerk is niet gegroeid door grote evangelisatiecampagnes of iets van die aard. Die vroege kerk groeide in de stilte. Vond dat een mooi beeld. Die groeide doordat christenen opvielen, door hun vreemdelingschap, door wat ze deden voor elkaar en voor de ander. Hoe ze omgingen met de wees en met de weduwe. Ziet hoe lief zij elkaar hadden. Meer niet. Daar groeide de kerk op. Profetisch spreken moet plaatsvinden op Gods tijd. En bij Elia zie je daar eigenlijk, zie je dat gebeuren. Het is een kort moment. Het is, ja, dat profetische optreden van Elia is net als een snel opkomend onweer. Het wordt donker en het is er en het bliksemt een keer. En net zo radicaal en indrukwekkend als Elia op het toneel verschijnt, even grondig is hij daarna verdwenen. En hij moet vluchten voor Achab en een schuilplaats zoeken. Die grote profeet, hij moet de stilte in. En daar zit enerzijds de kant aan, heb u dat in de gaten, dat daarmee het oordeel van het volk nog zwaarder wordt. Want nu is er niet alleen de droogte waarover hij gesproken had. Maar nu is er ook geen profeet meer die dat volk de weg wijst. Niemand kan nu nog bij het licht van Gods woord over de situatie duidelijkheid geven. Maar juist in die stilte heeft God ook iets heel belangrijks willen laten leren aan Elia. En ik denk dat hij zelf, denk ik soms, het liefste zou beginnen aan een preektoer door Israël. Hè? Dat hij alle steden en dorpen af zou willen reizen om tegen de mensen te zeggen: mensen, laat die Baal voor wat het is, volg hem niet langer, maar dien de Heere uw God. Want daar zullen we zegen van ontvangen. Laten we dat gaan doen. Want als profeet wil je dat toch. Dan wil je toch spreken, dan wil je de mensen toch oproepen om het bij de Heere te zoeken. En niet even kort, maar dat wil je toch doen, dat is je roeping. Maar Elia wordt aan de kant, nou ja, aan de kant gezet, maar ja, toch min of meer. En hoe lang heeft dat geduurd? Ik weet het niet. Tenminste enkele maanden, misschien wel een jaar of nog langer, totdat de beek is drooggevallen. En stilte. Elia hoeft niks te doen. Tenminste niet naar buiten toe gerichte activiteiten. Het is uitgerangeerd. En als je de Bijbel erop naleest, dan merk je dat in het Koninkrijk van God best vaak voorkomt. Dat mensen zo'n woestijnervaring hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan een man als Jozef. Met zijn mooie jas. Prachtig had hij het voor elkaar. Voordat hij onderkoning werd in Egypte. Ja. Dan gaat zijn weg langs die put en naar beneden toe. En hij komt in Egypte aan en hij komt op de slavenmarkt en hij komt in de gevangenis terecht. Het lijkt één grote weg naar beneden. Ik dacht ook even aan Mozes. De beste opleiding die je maar kan bedenken. En toen heeft hij een Egyptenaar neergeslagen. Toen moest hij vluchten de woestijn in. Een periode die 40 jaar duurt uiteindelijk. 40 jaar is Mozes als een schaapherder in de stilte. En ook de grote koning David. De grote koning David, die kende zijn periode als schaapherder. En bovendien was hij al jaren op de vlucht voor Saul, opgejaagd wild in het Judese bergland. En van de apostel Paulus, dan lezen we in de schrift dat hij na zijn bekering 3 jaar lang in Arabië verbleef. Voordat God hem riep om zendingsreizen te gaan ondernemen. En misschien is het beste voorbeeld wel de Heere Jezus zelf. Voor zijn openbare optreden begint, is hij 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. De woestijn, de stilte als leerschool. Een periode om dingen te leren, om bij jezelf en bij de Heere God te komen. Ook voor Elia is deze periode een leerschool geweest. Straks dan staat hij daar op de Karmel en dan spot hij met de Baal. En dan zou je denken, hoe durft hij? Zou het niet zijn omdat Elia deze woestijnperiode geleerd heeft? Om op zijn God te vertrouwen. Om totaal afhankelijk van hem te zijn. Om afhankelijk te zijn dat de Heere God hem onderhield. Met het water uit de beek Krit en met het brood en het vlees dat de raven hem brachten. Die onreine dieren. Wat een machtige verkondiging zit ook daarin. Dat de Heere God juist alles ter beschikking heeft om zijn dienstknechten te ondersteunen en te helpen. Maar dan juist ook daar in die tijd van eenzaamheid waar die heeft door moeten brengen. Elia zal daar aan de beek Krit geleerd hebben dat God het ook zonder hem wel kan. Niemand is onmisbaar, zeggen we wel eens tegen elkaar. En zo is het ook. Niemand is onmisbaar. Gods werk gaat zonder mij en zonder jullie ook echt wel door. Heb dat in de gaten. En zo is het. Maar dat is moeilijk om dat zelf ook te leren. Hè? Ik weet niet of u of jullie misschien wel eens zo'n periode hebt meegemaakt. En dat je ziek was. Of van iemand van wie je heel veel hield. Van ervaringen van verlies of rouw. Ik ken mensen die hebben een burn-out gehad. En misschien leef je en denk je ook wel eens dat je onmisbaar bent. Ja, totdat het ineens strijk en zet is. Of je denkt misschien aan het moment dat je stopt met werken. Ik heb het nu niet over mezelf hoor. Mocht u denken van nou, u begint zich te vervelen, dat valt best mee. Maar dat kan ook zo'n periode zijn. Hè, dat je ineens ernaast komt te staan. Uitgerangeerd. En mensen hebben je niet meer nodig. Dat kan. En misschien is het zo ook wel met de kerk van vandaag. Want in Nederland was de kerk, dat was toch wat hè. Was een factor van betekenis. Ze nam een centrale plek in het volksleven. Maar wat is de kerk vandaag de dag? Dat is een randverschijnsel. Die kerk die is bezig aan de marginalisering, de totale marginalisering. De christelijke gemeente verdwijnt naar de rand van de samenleving. En dat kan een hele moeilijke periode zijn, maar ook een leerschool. En soms vertellen mensen dat ook. En die zeggen hoe moeilijk dat ook was. Maar ik heb in die periode geleerd dat God me niet heeft laten vallen. Dat hij me vastgehouden heeft. En dan hebben ze de Heere leren prijzen. Nee, dat zal niet altijd duidelijk zijn. Maar vaak gebruikt de Heere God zo'n periode ook. Het werd voor Elia in ieder geval een heilzame periode. Een periode waar God voor hem zorgde. In de eerste eeuwen van onze jaartelling waren er veel christenen die ook die woestijnervaring op wilden doen. En die trokken de woestijnen in om zich daar te concentreren. En die zaten dan in grotten om de hele dag te mediteren en aan God te denken. Nou, ik geloof niet dat de bedoeling is. Zo moeten we dat toch maar niet doen, denk ik. Maar toch, zo'n plaats van stilte kan een leerschool zijn. Soms ervaar je dat ook op vakantie zo wat. Hè? Als je geen tv hebt, geen agenda, geen mail. Dat is toch wel iets bijzonders. Hè? Alsjeblieft, heel die rommel is even weg. Niks mee te maken. Dat is geweldig. Stilte in je leven. Maar als je dan thuis komt, een hele rij, alles staat weer vol en je kan weer opnieuw beginnen. Henry Nouwen, die schreef ooit eens een prachtig boek, De woestijn zal bloeien. En hij zegt daarin, hij gaat in die woestijn om drie dingen. Nou, dat wil ik u dan nog meegeven ten slotte. Het gaat om vluchten, het gaat om zwijgen en het gaat om bidden. Vluchten om die drukke wereld een moment achter je te laten om dagelijks die momenten van rust ook te hebben. Dat gaat niet vanzelf, want als je niet uitkijkt, die wereld die neemt je mee en je hart zit vol met hebzucht en met boosheid en zonde en je denkt dat je ook mee moet doen, want anders kom je niet mee en dan blijf je achter. Gemeente, laten we leren onderscheiden en prioriteiten maken. En laten we dat doen net zolang tot het ook rustig wordt in je hart met het oog op de Heere. Twee is zwijgen. Toen ik dat zo schreef, dacht ik, moet je opletten wat je schrijft. Hè? Want ik schrijf natuurlijk hier ook. We praten zoveel en we zeggen zo weinig. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat wij na eindeloos gebabbel, eindeloze discussies, vergaderingen en werkgroepen, dat we naar huis gaan en dat we geestelijk op zijn, dat we vermoeid zijn en dat we zeggen, nou hebben we nou gedaan. Zijn onze gesprekken wel heilzaam? Of was het beter geweest dat we niks gezegd hadden? Misschien moeten wij ons wel oefenen om meer te zeggen door minder te spreken. En misschien moeten wij ons ook wel meer oefenen in het luisteren naar het spreken van God. Het lezen van zijn woord, want daar heb je aandacht voor nodig. Daar heb je concentratie voor nodig, want anders hoor je niet. Ik zeg dat tegen iedereen, tegen jong en oud vanmorgen ook. Daar heb je rust voor nodig, om te horen, Heere, wat zegt u en wat wil u dat ik doen zal. En het derde kernwoord, dat is bidden. Jacobus die typeert Elia later als een man van gebed. Ik denk, zou Elia dat ook niet geleerd hebben daar aan de Krit? En zouden wij ons daar ook niet wat meer in mogen oefenen, in dat contact met de Heere? Vluchten, zwijgen en bidden. En die les van Elia, die lijkt me brandend actueel. Voor ons persoonlijk, maar ook voor de kerk in onze dagen. Laten wij niet te hoog van de toren blazen dat wij het allemaal hebben, dat we het allemaal weten. Dat we niet al te hoge pretenties hebben. Maar laten wij ons juist in die woestijntijd afvragen wat God ons wil zeggen. En laten we als een getuigenis uitgaan dat we erop rekenen, dat we geloven dat de Heere God ons onderhoudt in welke omstandigheden wij ons ook begeven en bevinden. En laten we zelf die momenten van vluchten, van bidden en zwijgen zoeken. Want zo'n houding is niet zonder vrucht. We hebben het gezongen. God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten, nu en voor altijd. Goedertieren, Vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open, weerstijds alle smart. Amen. Weten we, willen samen bidden, maar ook voorbeden doen vanmorgen in het bijzonder voor een aantal zieken onder ons. We denken in dit verband aan de heer H. van Heun van de Heuningstraat 38. Aan mevrouw S. van den Bergbroek, Bonengraafseweg 52. Ze verblijven voor revalidatie op de afdeling Rijnhof in Vrijthof. We denken aan mevrouw van Blitterswijk van Gelderen van de Mariahof 5. Ze is uit het Vrijthof naar huis gekomen. We denken aan mevrouw van Lavieren van Binsbergen, Lindenhoflaan 15. En de heer Warink van de Kerkstraat 15. Die zijn uit het ziekenhuis teruggekomen. En in het Rivierenland ziekenhuis werd opgenomen mevrouw G.C. van Werkhoven van Zetten, Medestijnse straat 14 in Echteld. Mevrouw Hannie van Gelderen uit Tiel moet op 4 augustus een operatie ondergaan in de Sint Maartenskliniek. We willen voorbeden doen voor hen en anderen die in moeite verkeren. Laten we samen bidden. Almachtige God en getrouwe Vader, zo mogen wij u vanmorgen aanroepen in ons leven. Aanroepen in de stilte ook van dit uw bedehuis. Heere, we danken u voor uw trouw en uw liefde. We danken u, Heere God, voor uw ontferming die u ons telkens weer geven wilt. U weet, Heere God, van onze vreugde, maar ook van onze smarten. We danken u dat uw woord toch ook een lamp is voor onze voeten en een licht op ons pad. En u weet ook wat er in ons harten omgaat. Heren, we kunnen elkaar niet in het hart kijken. En we weten niet hoe het bij anderen ligt. Maar het is toch altijd weer een wonder van uw woord en van uw geest. Dat u, Heere God, bij ons wil komen om ons uw woord toe te vertrouwen. Opdat wij daardoor zouden leven. Heren, zo willen wij u vanmorgen danken dat u ons als het ware in de rust van deze dienst met Elia wat liet gaan naar de beek Krit, waar hij geleerd heeft om in uw dienst te staan, maar ook in afhankelijkheid van u te leven. U bent getrouw en uw woorden falen niet, dat hebt u aan alles laten blijken, want tot op de dag van vandaag is dat land nog aanwezig, heren. Tot de dag van vandaag hebt u Israël de hand boven het hoofd gehouden naar uw beloften. Heren, dat is toch ook een groot wonder. En we bidden u dat we dat ook zouden mogen leren zien. Ook juist door de verkondiging van uw woord heen. Maar dat we ook, heren, als het gaat om ons getuigenis. Dat we dat mogen doen, passend bij datgene wat op dat moment aan de orde is. Dat we ook, heren, die invoelendheid naar elkaar toe mogen hebben. Zodat we gepast reageren. Maar nooit uit het oog verliezen dat wij ook zelf leven van de genade die u ons schenkt. Dat we in afhankelijkheid van u leven. Heren, we willen u bidden voor hen die het moeilijk hebben. We hebben de namen genoemd van hen die thuisgekomen zijn, of van hen die tobben met hun gezondheid en in een revalideringsproces zitten. We zijn u ook dankbaar, Heere God, voor hen die hersteld, die genezen mogen zijn. We willen ook hen nabij zijn, maar leer ons ook altijd weer afhankelijk te zijn van u. We bidden u voor hen die opnames te wachten staan of die operaties tegemoet zien, Heere, sterk ze, opdat we ook zo onze levens mogen leggen in uw handen. We bidden u voor rouwdragenden. Heere, we hebben toch ook uit uw woord mogen horen, iedere keer lezen we dat toch ook weer, dat wij onze moeite en verdriet in uw handen zouden leggen, opdat u ons nabij wil zijn, ook in die moeilijke omstandigheden. En heren, wanneer het ons zou overkomen of is overkomen dat we een tijdje aan de kant stonden, uitgerangeerd door een burn-out of wat ook. Heren, dat kan zo moeilijk zijn. En zeker nog wanneer we niet zo oud zijn of jong zijn zelfs. Wilt u ons helpen en geven, heren, dat we er oog en oor voor mogen hebben, dat u juist ook in deze moeilijke omstandigheden ons wil dragen, ons wil leiden, ons wil bekwamen, voor de taak die u ons op onze schouders legt. Heere, wees u zo bij ons en bij deze gemeente. Wees met de kerkenraad, met de predikanten, degene die ambtelijk leiding geven ook aan deze gemeente. Wil ze zegenen, Heere, in alle omstandigheden. Laat het zo mogen zijn dat we dat mogen doen, Heere, vanuit een diepe bewogenheid. Met datgene wat u in de Bijbel steeds aan ons wil laten weten. Dat u die God bent die begonnen bent in de beloften te geven aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat u die beloften doortrekt tot op de dag van vandaag. En dat u daar wereldwijd invulling aan wilt geven. Want in u zullen al de geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dat u zo, Heere God, ook door het werk van de Heere Jezus Christus ook ons nabij wilt zijn. Heere, dat we daar ook oog voor gaan krijgen, opdat wij u zouden gaan loven, dat we ons in verwondering zouden gaan afvragen, hoe kan het, Heere, dat u in uw liefde ook mij op het oog heeft. Dat u ook mij bedoelt, opdat wij uw koninkrijk eens mogen aanschouwen. Genadige God en Vader, zo dragen we elkaar op in onze gebeden. En aan de troon van uw genade ontfermt u zich zo over ons allen. En schenk ons ook in het verdere van deze dag dat wij, Heere, mogen geloven en weten dat wij een Vader in de hemel mogen kennen die zich over ons ontfermt. Die in de Heere Jezus Christus zich naar ons toe bewogen heeft om ons gelijk te worden in dat opzicht, opdat wij eenmaal u gelijk zouden worden. En dat betekent, Heere, dat uw koninkrijk gekomen is. Kom, Heere God, zo met uw geest. Vervul ons elke dag weer opnieuw. En maak ons dat we blije kinderen mogen zijn van uw hemelse Vader, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we mogen tot slot nog zingen uit Psalm 147, het zesde vers. Maar voordat we dat gaan doen, krijgt u eerst nog gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En de collecten zijn ditmaal voor. Dat staat op dat briefje wat u gekregen heeft. Daar staat het allemaal keurig op. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En daarna zingen we uit Psalm 147, het zesde vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen en de vrede van de Heer onze God voor u en allen die bij u horen en allen die u lief en die u dierbaar zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.